Goedemorgen allemaal. Zullen wij beginnen met het gebed?
Ik
moet gewoon rustig bewegen. Oké, we gaan. Vader, we danken u hier. We danken u voor deze plek hier. Deze plek waarin we zo met elkaar een week kunnen doorbrengen hier. En met elkaar kunnen vertoeven hier. Heer, dan ook iedere keer een moment kunnen nemen, Heer, om naar uw woord te kijken, Heer, om naar uw woord te luisteren. Dat we daar de rust voor hebben, dat het in alle vrede kan, Heer. We danken u voor het weer, dat het er beter uitziet. Heer, we bidden u voor een zegen vanmorgen, Heer, ook zijn bij de kinderen. Dat bidden u zo in Jezus' naam. Amen. Het is inderdaad al kraken. Ik hang hem aan mijn bloedvat. Oké. Zeg je? Oké. We gaan de tweede ochtend beginnen vanmorgen. Studie over de Filippenzenbrief. En ik moet gelijk even de verwachting een beetje naar beneden bijstellen. Hannes had gisteren een heel doortimmerd verhaal. Dat heb ik niet. Dan door Tim het verhaal. Wim die had ook een heel goed overdacht verhaal. Dat heb ik ook niet zo. Wat we vanmorgen gaan doen is we gaan dadelijk lezen uit hoofdstuk 2. En dan gaan we met elkaar in gesprek. Dat lijkt me leuk om dat te doen. En voordat we dat doen wil ik toch even terughalen wat Hannes gisteren heeft behandeld. Want wat ik altijd probeer zelf is om me voor te stellen, in welke setting vond dit nou plaats, die brief? He, wij lezen hem in onze tijd en wij zijn allemaal in staat om dat voor ons te lezen. En we zijn zelfs in staat om via de computer met zoekwoorden. Dus wij kunnen ieder woord uitpluizen. Maar ging dat nou in die tijd ook zo? Dus wat ik me altijd probeer voor te stellen, hoe ontvingen die mensen nou die brief? En dan haal ik even terug. Wat er met Paulus gebeurde, dit was zijn eerste reis. Ja, hij was vertrokken vanuit Antiochië. En dan had hij eigenlijk een korte reis gemaakt door Azië. En toen was hij nog niet in de buurt gekomen bij Filippi. Ja. En dan maakt hij een tweede reis en dan vertrekt hij weer vanuit Jeruzalem. En dan gaat hij weer door Azië langs die gemeentes die hij al eerder heeft gesticht. En dan gaat hij door naar Troas en daar heeft hij dan die droombehandels over verteld. En dan steekt hij over naar Macedonië en daar komt hij in Filippi terecht. En daar was dat verhaal van die gevangenbewaarder. Nou, dan gaat hij door en dan komt hij in de buurt van Delphi. En Delphi ligt hier, dat had Hannes het gisteren. En ik dacht, is hij daar dan gaan vertellen dat hij zo'n geest heeft uitgebreven bij die vrouw? Dat Delphi een andere profetes moet zoeken? Maar we hebben hier dat lijntje zo staan, maar dat weten we dus niet zo echt zeker of dat lijntje zo geweest. Het kan best zijn dat hij direct zo naar Athene trok, weten we niet. En dit was dan de tweede reis. En waar het mij om ging is, dit was de gevangenis. Die derde reis, dan gaat hij weer weg uit Antiochië. Dan gaat hij naar Efeze, daar blijft hij een tijd. Dan komt hij weer in Filippi. Trekt hij hier rond en dan komt hij weer in Filippi. Dus hij komt vrij veel in Filippi, viel me gisteren op. Hij is dus echt wel bekend met die mensen. En het grappige vind ik dat wij een aantal van die mensen ook kennen. Bij zijn andere brieven kennen wij niet echt de mensen aan wie hij schrijft. Maar in Filippi kennen wij ook.
Ik
heb
de batterij
van
Filippi.
Zit
het ding maar uit. Gaat gewoon. Maar waarom was dat nou niet wel? Dat hebben we
ja, als een batterijtje leeg is, dan krijg je het ook.
Ik doe hem uit, gewoon.
Ja, maar er zijn andere mensen die je niet verstaan.
Hoor jij hem ook, Tjerk?
Dat zeg je.
Nou. Ja. Hebben we daar niet een batterij in?
En achterin liggen een batterij.
Er liggen daar nog twee batterijen.
Maar goed, het leuke is dus aan deze brief dat we een aantal van die mensen kennen. En ook, ik heb het idee dat we ze vrij goed kennen. Ik heb ooit een boek gelezen over Lydia, de purperverkoopster. En daar wordt helemaal geschetst wie ze is en hoe ze dan woont. Dus hè, we hebben gezien dat die Lydia... Ik moet gewoon niet bewegen, dat is het. Die Lydia, die woont in Filippi daar. En die kennen we bijna persoonlijk. En zowel die gevangenbewaarder, je moet je eens voorstellen wat er gebeurt als je als gevangenbewaarder een gevangene hebt en die ontsnapt niet, maar die wordt bevrijd op een dergelijke manier. En dan kom je door die gevangene in geloof, wat er verband ontstaat tussen die gevangenbewaarder en Paulus. Ik denk dat die man voor eeuwig dankbaar is dat hij Paulus heeft ontmoet. En wij kennen dus die gevangenbewaarder ook. Bijna persoonlijk. En dat vind ik zo leuk als je deze brief leest, dat je dus weet aan wie die geschreven is. Want ik denk dat als die brief dan aankwam van Paulus, dat die gevangenbewaarder een van de eerste was die, hey, er is een brief van Paulus. En dat die gevangenbewaarder zei van, wat schrijft hij dan? En dan probeer ik me voor te stellen hoe dat dan ging, zo'n brief. Ja, wat ik al zei, wij zijn gewend om zo'n brief uit te pluizen woord voor woord, maar zo ging dat niet, denk ik. Ik denk hè, dat ze leefden daar in zo'n stad. En dat was sowieso wel anders dan bij ons vandaag. Wij hebben in het weekend vrij. We zaterdag en zondag vrij. Dat was in die tijd niet. Je werkte gewoon 7 dagen per week. En je werkte van zonsopkomst tot zonsondergang. En als er even geen werk was, als je bijvoorbeeld in de haven werkte en je loste boten, en er was geen schip om te lossen, dan zag je in de kroeg. Dat was het leven. Ze gingen niet naar de gym. Ze gingen niet hardlopen. Dat was allemaal onzinnig in die tijd. Nee, die merkte, ze werkten. Ze sliepen. En er was één groep, die was apart. En die hadden 1 dag per week vrij. En dat waren de Joden. Die vierden Sabbat. En dat was revolutionair in die tijd. En als je de geschriften van die tijd leest. En op een gegeven moment, ietsje later, gaat bijvoorbeeld Rome in brand. En dan geeft Nero de schuld aan de christenen, want dat is een rare groep. Maar daarvoor was die jodengemeenschap was ook al een rare groep, want die stelden zich altijd een beetje buiten die gemeenschap. Die hadden namelijk een dag vrij. Dan deden ze niks. Als je op Sabbat bij een jood kwam en je zei van, joh, kan je dit voor me maken? Ik doe vandaag niks. Dat was heel raar. Dus het was een hele andere tijd. En dan leefden ze in zo'n stad, in Filippi, in die kolonie. En er kwam op een dag kwam er iemand. Wat even zegt dat Epafroditus is. En die komt dan en die heeft een brief bij zich van Paulus. En dan gaat dat zo door die stad heen. En die mensen, die christenen kennen elkaar natuurlijk. En dan zegt denk ik die gevangenbewaarder, die gaat naar Lydia toe. Lydia, er is een brief van Paulus. Zaterdag bij de rivier lezen we hem voor met z'n allen. En zo ging dat als een lopend vuurtje door die gemeenschap heen. En dan die zaterdag, die Sabbat, kwamen ze bij elkaar. En dan gingen ze zitten. En dan ging er één iemand uit de brief voorlezen. En die ging voorlezen. Ze konden denk ik niet eens allemaal lezen. Ze konden ook niet allemaal schrijven. En wat ik me nou voor wilde stellen, of eigenlijk wilde voorstellen nu, is van dat wij dat nou eens op dezelfde manier gaan doen. Dus als jullie allemaal je Bijbel dichtslaan, dan ga ik hem voorlezen. Want waar het om gaat is, wij pluizen die woorden helemaal na. Maar dat konden ze in die tijd niet. Dus je hoort hem 1 keer die brief. En dan moest je de essentie grijpen. En misschien dat ze hem wel 2 sabbaten na elkaar voorlazen, of 3. Maar dan werd zijn brief vaak weer doorgegeven. Dus je hoorde die brief. En dan moest je de essentie grijpen. En dat wil ik eigenlijk kijken of we dat ook kunnen nu. Dus ik ga voorlezen, ik probeer ze duidelijk mogelijk voor te lezen. En dan eens kijken wat we eruit halen. En dan begin ik in de Filippenzenbrief in hoofdstuk 1, in vers 27. Maar dat is voor jullie niet belangrijk, want jullie lezen niet mee. Hier gaat het om. Blijf leven in overeenstemming met het evangelie van Christus. Zodat ik kan zien, als ik bij u kom, of als ik niet kom, over u kan horen, dat u 1 van geest bent en eensgezind strijdt voor het geloof in het evangelie. Laat u op geen enkele manier door uw tegenstander angst aanjagen, Want als u standvastig blijft, is dat een teken van God. Voor hen dat ze ten onder gaan. En voor u dat u wordt gered. Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van hem te lijden. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren. En die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. En dan kan ik me zo voorstellen dat iemand in het publiek zegt, lees die zin nog eens even, die laatste zin. U voert dezelfde strijd die u mij vroeger hebt zien voeren. En die ik, zoals u hoort, nog steeds voer. Oh ja, wat heeft hij ervoor geschreven, die strijd. Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de Geest is, zoveel hartelijk medeleden, maakt mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belang voor ogen, maar ook die van een ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij die de gestalte van God had, maakte er geen aanspraak op om God gelijk te zijn. Maar deed afstand van zijn positie en nam de gestalte aan van een dienaar. Hij werd gelijk aan de mensen en als mensen verschenen. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en wordt gehoorzaam. En werd gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen in de hemel, op de aarde en onder de aarde. En elke tong zal belijden, Jezus Christus is Heer, tot eer van God de Vader. Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding. En doe dat in diep ontzag voor God. Want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweeg brengt, omdat het hem behaagt. Doe alles zonder moorden en tegenspreken, opdat u zuiver en smetteloos bent. Onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn, omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en niet voor niets heb afgemat. Zelfs al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, in aanvulling op het offer dat u brengt, door de dienst van uw geloof, dan nog ben ik vol vreugde samen met u allen. Wees dus ook vol vreugde samen met mij. Nou, dat is. En zij lazen dan die hele brief in één keer, kan ik me zo voorstellen. Heb je hem, Bout?
Ja.
Ja, jij zit mee te tekenen. Dus jij legt het vast natuurlijk voor jezelf.
Ja, maar moet je voorstellen hoeveel informatie
ja.
En in één keer richting zo'n club mensen maken.
Ja.
Ik bedoel, als wij een brief schrijven, dan zitten wij misschien, is de essentie misschien drie regels. En iedere regel heeft een soort essentie in opzicht.
Dat is precies mijn punt.
Maar je hebt natuurlijk geen idee of dat zo gaat gaan. Misschien is het wel allemaal in kleine stukjes geweest, toch?
Dat geloof ik niet. Maar dat kan heel goed, hè?
Ja, bedoel, we weten. Ik heb wel eens gelezen dat die mensen in die tijd, dat is hetzelfde schrijver van het boek dat jij het lezen bent, die zegt dat die mensen in die tijd gewoon 4 uur konden staan en naar preken moesten.
Ja.
Ze werden gewoon preken voor 4 uur gehouden en mensen stonden te luisteren. Dat kunnen wij gewoon niet meer.
Onze hersenen zijn er niet meer op van gegaan.
Nee.
We hebben dat allemaal afgemat door al die beeldschermen,
weet ik. Die dopamine. Nou ja, het was ook de regel dat eens in de 7 jaar de Torah werd voorgelezen bij de tempel. En dat iedereen luisterde. Moet je je voorstellen. Ja. Er stond iedereen te luisteren.
Ja, het was een bekende kost. Dat hoorden ze steeds weer. Maar ik merk nu dat ik me niet kan concentreren op wat jij voorleest. Dat ik constant afga. En terwijl als ik bezig ben, dan lees ik en ik neem het op me. Dus dat is waar dat in zit, weet je.
Ja.
Maar
iedereen is anders.
Even waar dat hij zit te tekenen, dat
weet
ik ook thuis.
Even verwerken,
Bouty. Ja.
En anders zit elke te tekenen.
Te maken, ja.
Maar heeft iemand iets eruit kunnen halen? Dat alle kniezen zal buigen. Ja, precies. Die hebben we allemaal dat stuk van Daarom heeft God hem hoog verheven en hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat, opdat in de naam van Jezus elke knie zal buigen. En dat is ook wat Wim Hogendijk natuurlijk uit dit stuk haalde. Maar wat mij dus frappeert, daar gaat het stuk niet over. Dat is maar bijzaak, volgens mij. Als ik het stuk lees, en nu mogen jullie je Bijbel weer pakken erbij. Het experiment is dus eigenlijk mislukt.
Nee. Of... Nee.
Oké.
Okay. Nou? Bij mij blijft het zinnetje hangen. Blijf u inspannen voor uw redding. Ja. Daar ben ik op blijven hangen, dat ik denk, oké. Toen heb ik het
heel
geleden, maar die
bleef
bij mij.
Die bleef bij jou.
Ja. Dus ben je wat bij anderen ook eens blijven stemmen.
Bij mij is blijven hangen dat ze de gemeente die ze hebben, die liefde voor elkaar moet koesteren. En
eensgezind zijn.
Yes, dat is bij mij blijven hangen. Dat ze zorg voor elkaar moeten dragen.
Mooi.
Dat ook wat vind ik dat die er zei. En op een gegeven moment zegt hij dat ik trots kan zijn straks.
Ja.
Waarom kan hij wel of niet trots zijn?
Mooi, hè? Ja, dat ze bijvoorbeeld, zij zijn voor hem tot roem. Kijk, als zij het goed doen, dan heeft hij zijn werk goed gedaan.
Goed doen.
Ja. En jij meer?
Standvastigheid.
Standvastigheid. Nog andere dingen gehoord?
Blijf bij het evangelie, laat je niet afleiden.
Ja. Dat was helemaal in het begin.
Er is nu geen ding geweest, hè? Dat kwam ook ervoor.
Ja, kwam ook naar voren.
Ja, en stralen als ster in de nacht.
Ja, dat is het.
Ja. Nog iemand iets? Ali?
Dat moet je blijven doen als hij.
Ja, ja.
Zonder morgen.
Als die. Dus het is toch wel gelukt. Ik. We gaan dat vaker doen. Maar ik heb ook wel het idee dat het ook wel ligt aan hoe ik het voorlees. Als ik de nadruk anders zou leggen, bijvoorbeeld harder zou gaan praten als. Of ja, op die manier dingen gaan onderstrepen. En misschien hebben ze wel daarna die brief doorgedeeld. Hè, en. Zijn de mensen die dan zelf konden lezen, zaten in kleine. Kijk, hij schrijft hier dit en dan schrijft hij. Ik weet niet, maar ik stel me dan eens voor dat het zo gaat. En dat die slaven die erbij zitten, even een momentje vrij hebben kunnen nemen. En dan vervolgens weer terug moesten om weer te gaan dienen in dat huis waar ze werken. Goed, in mijn voorbereiding heb ik er drie dingen uitgehaald. Wat ik eruit pikte. En dan moet ik eerlijk zeggen, ik heb ook over deze tekst gesproken 4 juni, bij de reunie. Ging ook over de... Wat ik eruit haal uit dit stuk, is dat het gaat over eensgezind zijn. Dat we eensgezind moeten zijn. En dat Paulus een manier geeft om dat te doen. En dat is door de gezindheid van Christus te laten regeren. Hè? En als we dat dan doen, dan zullen we stralen als sterren. Even kijken, schitteren als sterren aan de hemel. Tussen, te midden van een verdorven en ontaarde generatie. Dat is wat ik uit dat stuk haal. En dat is denk ik ook de essentie die Paulus hier bedoelt. Hè? Hij bedoelt het eensgezind blijven. En dat kunnen we doen door die gezindheid van Christus te laten regeren. En als we dat doen, dan geven we daar iets mee af. En dat eensgezind zijn, dat komt heel veel terug. We gaan dadelijk ook in groepen uit elkaar. Dan zullen we ook zien dat Paulus toch heel veel terug laat komen, ook in zijn andere brieven. Maar ik heb zoiets, dat kunnen jullie gewoon lekker zelf lezen en met elkaar gaan bespreken. Ik wil wijzen op een tekst die Jezus, waar Jezus aangeeft hoe belangrijk het is om eensgezind te zijn. En dan ga ik naar Matteüs. Even zoeken. Matteüs 12, vers 22. Matteüs 12, vers 22. Het is als ik mijn hoofd draai. Gewoon veel doen, dan wordt het soepel. Matteüs 22. Matteüs 12, vers 22. Toen bracht men iemand bij hem die bezeten was. Hij was blind en kon niet spreken. En Jezus genas hem, zodat hij kon spreken en zien. En alle omstanders stonden versteld en zeiden, zou hij de zoon van David zijn? Ja, dat gaat over Jezus. Maar de fariseeën, die dit hoorden, zeiden tegen elkaar, hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beelzebul, de vorst der demonen. En Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen, elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, gaat te gronden. En geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is, zal stand houden. Als Satan de Satan uitdrijft, is hij innerlijk verdeeld. Hoe kan zijn koninkrijk dan stand houden? En als ik inderdaad dankzij Beelzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. En dan gaat het met name om dat stukje. Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, gaat ten gronde. En geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is, zal stand houden. Dat zijn de woorden van Jezus. Ja, dus Jezus geeft hier aan, als je innerlijk verdeeld bent als gemeenschap, dan kan je niet stand houden. En waar gaat het om als gelovigen? Daar gaat heel Paulus, is stand houden in deze boze aion als gelovige. En ik weet niet of Paulus deze woorden van Jezus gekend heeft, maar Paulus wijst ons er ook op, blijft eensgezind, blijft bij elkaar. Ja, maar dan ontzeg ik het niet. Dus blijf bij elkaar, blijf eensgezind. He, ook al zijn de verschillen, blijf eensgezind. En dan geeft Paulus een manier erbij hoe je dat kan doen. He, dus, en dan gaan we weer terug naar Filippenzen. He. Handelt niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belang voor ogen, maar ook die van de ander. Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. En dan laat hij in de versen daarna, vertelt hij hoe die gezindheid dan was van Christus Jezus. He, die het goden gelijk zijn, niet als een roof geacht heeft, maar de gestalte heeft aangenomen van een dienaar. En dat gaat heel diep. In mijn predikatie op 4 juni heb ik ook verteld het beeld wat ze in die tijd hadden van een Messias. Het beeld dat ze in die tijd hadden van een Messias. He, Paulus was een Messias, voordat hij tot geloof kwam, was hij een Messias gelovige Jood. Alle Joden zijn Messias gelovig. Alle Joden geloven in de Messias. Ook nu nog. Alle Joden die we zien, die geloven de Messias. Het enige wat ze niet geloven, is dat Jezus de Messias is. He, ze hebben daar hele theorieën over wie de Messias dan wel is. Maar alle Joden die geloven in de Messias. En ook Paulus gelooft in de Messias. En wat verwacht hij van de Messias in zijn tijd? Dat de Messias geboren zou worden. Dat hij op de troon zou gaan zitten van David. En dat hij de Romeinen het land uit zou jagen. En dat hij weer een koninkrijk op zou richten van Israël. Dat verwachten ze van de Messias in de dagen van Paulus. En dat is ook wat de Joden nu verwachten van die Messias. Dat die Messias komt, de vijand het land uit en weer een land Israël stichten. Maar wat gebeurde? De Messias kwam, Jezus kwam. En in plaats van op die troon te klimmen, ging Jezus zijn weg als dienaar. Als dienaar. En eindigen, dat leven van Jezus, eindigt aan het kruis. En dat kruis, dat is een dood van een slaaf. In het Romeinse Rijk werd alleen slaven gekruisigd. Andere mensen die ter dood werden gebracht, werden man. Maar slaven werden gekruisigd. Toen Spartacus in opstand kwam met al die slaven werden allemaal ter dood gebracht aan het kruis. Verschrikkelijke straf. En Jezus deed dat vrijwillig. Jezus ging vrijwillig die weg. En Jezus had als grote zoon gewoon recht om op de troon van David te zitten. En toen Paulus dat ging beseffen, toen veranderde alles voor hem. Toen Paulus ging beseffen dat Jezus die Messias was. En dat die Messias niet die weg ging zoals hij dat verwachtte, dat hij op de troon ging zitten en zich liet dienen, maar dat Jezus een dienende Messias was, toen veranderde alles voor Paulus. En dat is het voorbeeld wat Paulus hier noemt voor ons om te volgen. Paulus zegt, als wij eensgezind willen zijn, laat dan die gezindheid van Christus bij jullie regeren. Doe dan datzelfde als Christus en ga die weg om die ander te dienen. Acht jezelf niet hoog. Ga die weg om die ander te dienen. Maak jezelf tot slaaf. Dat zegt Paulus mij. En als je dat doet, dan kan je die eensgezindheid bewaren. Dat is wat Paulus hier zegt. En daar is een heel mooi voorbeeldverhaal hoe dat dan werkt. Met dat dienen. Hoe gaat dat dan? En dat is een verhaal ook van Jezus. Dat staat in Johannes. Johannes 13. Johannes 13. Heel bekend verhaal. Ik kan het ook vertellen, maar ik vind het leuk om te lezen. Dan gebruiken we die Bijbelfilm. Het was kort voor het Pesachfeest. En Jezus wist dat zijn tijd gekomen was. En dat hij uit de wereld terug zou keren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. En de duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet om Jezus uit te leveren. Jezus die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven en dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan. Dus hij wist dat hij die hoogste plaats had gehad, dat wist Jezus, en dat hij weer die hoogste plaats zou krijgen. Stond tijdens de maaltijd op en hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. En hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen. En droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. En toen hij bij Simon Petrus kwam, zei deze: u wilt toch niet mijn voeten wassen, Heer? En Jezus antwoordde: wat ik doe, begrijp je nu nog niet. Maar later zul je het wel begrijpen. O nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen, nooit. En Jezus zeide: als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. Dan niet alleen mijn voeten, Heer, antwoordde Simon Petrus, maar ook mijn handen en mijn hoofd. Hierop zeide Jezus, wie gebaat heeft, hoeft alleen nog zijn voeten te wassen. Hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein, maar niet allemaal. Hij wist namelijk wie hem zou uitleveren en daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren. Toen hij nu de voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? Vroeg hij. Dit is een heel mooi voorbeeld hoe dat werkt. De minste willen zijn, willen dienen. Jezus gaf dat voorbeeld. Hoe je dat doet. En dat is dus niet een zaak dat je wacht op elkaar. Het is niet zo dat je kan zeggen, nou, als we dat allemaal doen, dan komt dat goed. Nee, dat is een iets, daar moet je zelf mee starten. Dat is Jezus. Die wist ook niet wat het teweeg is. Jezus, ongeacht wat de mensen van hem denken, die ging die voeten wassen. En Jezus is ongeacht van wat wij van hem vonden, hè, wij waren nog vijanden, is die weggegaan van dienen naar het kruis toe. Dat is de minste willen zijn, dat is die gezindheid van Jezus aannemen. En dat is de manier om eensgezind te zijn. Dus de minste willen zijn, denk aan het belang van die ander. En als je dan naar het derde punt kijkt, wat ik dan houd al, uit die Filippense brief, ja, we moeten opschieten want de koffie komt. Ja, nog 8 minuten. En dus Paulus zegt, maak dan mijn vreugde volledig door eensgezind te zijn. En dan geeft hij een punt aan hoe je dat kan doen, hè, door die gezindheid van Jezus te laten regeren. Dat de minste willen zijn, dat is de manier. En goed, als bijzin heeft hij daar dus, wat wij vaak het belangrijkste vinden, dat stukje, hè, dat alle knieën zich zo bij, dat is een bijzin voor Paulus. En als je dat dan, en als we dat dan doen, dan zullen we stralen. Ja, even kijken. Opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God, te midden van een verdorven en ontaarde generatie. Maar tussen u schittert als sterren aan de hemel. En als ik dit lees, dan moet ik ook weer denken aan andere woorden van Jezus. Als hij zijn discipelen toespreekt, hè, dan heeft hij het erover het gedrag wat zijn discipelen zouden moeten vertonen. En als je dan... even kijken, deze is het lastig. Als je dan in Matteüs 5 leest, kom ik dus op het Matteüs 5, vers 13 en 16. Dan heeft Jezus, die heeft al die dingen gezegd, die hoe zijn discipelen zouden moeten doen. En dan zegt hij in: jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan je dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor en het wordt weggegooid en vertrapt. En jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder de korenmaat weg te zetten. Nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in het huis is. Zo moeten jullie je licht laten schijnen voor de mensen, zodat ze jullie goede daden zullen zien. En eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. Dat lijkt op die woorden van Paulus, hè? Die zegt, als jullie eensgezind kunnen zijn, door die gezindheid van Christus naar elkaar toe te laten zien, dan zul je schitteren als sterren. En dat is hetzelfde als Jezus. Zo moeten jullie je licht laten schijnen voor de mensen. Zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan de Vader in de hemel. Dus het gaat uiteindelijk niet om ons. Het gaat om de Vader in de hemel. Die wij op die manier alle glorie brengen, alle lof brengen. En dat laten zien aan de mensen om ons heen. Dat is wat ik uit dat stuk van Filippenzen 2 haal. Wat ik na de pauze wil gaan doen, want de koffiekar komt zo. Ik heb een aantal bijbelteksten, want ik zei al dat dit hele punt, hoe je met elkaar omgaat, die eensgezindheid, het gedrag wat je erbij vertoont, waarom je dat doet, dat is een thema wat steeds terugkeert, niet alleen in de brieven van Paulus, maar in het hele Nieuwe Testament. Ik heb een aantal teksten op een briefje gezet. En het lijkt me nou goed als jullie dadelijk in kleinere groepjes van een mannetje of 6 uit elkaar gaan, die teksten lezen. En het is veel leeswerk, dus als je niet alle teksten kan lezen, maakt helemaal niks uit, lees er een paar. En dan eens kijken, wat zijn nou de overeenkomsten met Filippenzen 2? En staan hier nou dezelfde manieren in, dezelfde dingen in? En ook, er wordt hier natuurlijk, Jezus wordt hier als voorbeeld genoemd voor ons in Filippenzen 2. Wat is nou in die stukjes het voorbeeld wat er genoemd wordt? En nou, dan onderste is of je daar een korte samenvatting van kan. Hè? Dus wat je uit al die stukjes haalt als samenvatting. Dat gaan we na de pauze doen. En daar hebben we dan ongeveer 20 minuten voor. Na de pauze, ja. 20 minuten. Moet lukken. Het moet allemaal niet te lang zijn. En dan komen we daar nog even bij elkaar. En dan sluiten we het hier... Dan hoop ik dat de koffiekar eraan komt. Hey,